Samen met elkaar lezen uit Lucas 24. Hetzelfde als vorige week. Maar de preek zal anders zijn. Het is, ik heb van de vorige keer niet veel opgeschreven, maar ik was er toen al van plan. Ik denk van, ik ga Lucas 24. Maar er was eigenlijk niets waarvan ik denk van, hé, dat is dubbel. Dus dat gaan we dan gewoon nog een keertje bekijken. En ik hoop dat jullie daardoor worden aangeraakt door wat we lezen. Lucas 24, vers 13. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er voorgevallen was. En terwijl ze met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik was vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar loopt u toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar kort geleden gebeurd is? Jezus vroeg hem: wat? En zij antwoordde: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtige profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het al de derde dag sinds dit alles is gebeurd. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hem waren verschenen. En de engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet. En toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten hebben gezegd? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de geschriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. En zij naderden het dorp waarheen zij op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt een einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. En toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood. Hij sprak het zegengebed uit. Hij brak het en hij gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend. Ze herkenden hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. En daarop zeiden zij tegen elkaar: brandde ons hart niet tegen, niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Zij stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. En terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in het midden staan en zei: vrede zij met jullie. Tot zover. Ja, ik ga gewoon een paar gedeeltes ga ik even wat aanstippen en proberen te laten zien wat dat betekent ook in ons eigen leven. Dus de eerste tekst is vers 14. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Dat kennen wij toch ook in ons eigen leven. Hè? Een gesprek over iets wat we op de televisie hebben gezien, een ramp. Of iets wat we gehoord hebben, wat gebeurd is in Halle of dichtbij. Of iets wat in de familie aan de hand is, waar je mee bezig bent. Waar je over nadenkt. Iemand die gestorven is en een gat achterlaat. Dat is het gesprek waar het hier over gaat. Mensen die verslagen zijn, die teleurgesteld zijn. Van waarom gaat het zo in het leven? Zo zijn die Emmausgangers onderweg. Ze zijn verslagen. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Wij dachten echt dat Jezus het was. De verlosser. Dat hij Israël zou verlossen. En nu? Er is niets meer van over. Dat zijn moeilijke dingen waar we in ons leven mee geconfronteerd worden. En die moeilijke dingen die kunnen heel diepe impact hebben op je leven. Ik heb veel bejaarde mensen bezocht in mijn leven. En daar kun je ontzettend veel van leren van bejaarde mensen. Want die mensen die hebben het allemaal al meegemaakt. Terwijl jij, toen was ik nog een jonge gast, je staat er allemaal voor. Maar ik herinner me een bejaarde vrouw die vertelde over iets wat 60 jaar geleden gebeurd was. Toen had ze een kind verloren en ze had er nog tranen van in de ogen. 60 jaar later. Ja, zo'n grote impact hebben bepaalde gebeurtenissen. En dat zijn moeilijke dingen. Ik heb kort geleden, sinds de kerstvakantie, de kamer van Tjitse in beslag genomen. Dus nu heb ik een eigen studeerkamer en ik ben er ontzettend blij mee. Ik heb er nog een boekenkast bij gekocht en het staat allemaal prachtig. En ik ben helemaal niet trots of ijdel, maar ik vind het zalig. Ik heb een mooi bureau, ik heb een computer, ik heb allemaal boeken bij de hand. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik zal jullie vertellen dat dat voor mij toch wel, toen ik eind in de 30 was, toch wel een pijnlijke ontdekking was. Dat al die kennis die je hebt uiteindelijk helemaal niet zoveel meer oplevert. Ja? Dus met al je theologie, met alles wat je gelezen hebt, ben je eigenlijk net zo verlegen met situaties als gewone mensen die op een normale manier moeten werken en niet allemaal boeken gelezen hebben. Dat is eigenlijk chockerend. Dat je merkt van, ik heb gestudeerd om iets te verkondigen, maar uiteindelijk, ik weet helemaal niet meer dan de mensen waarvoor ik sta. Op de belangrijke punten. Natuurlijk weet je wel veel meer van de Bijbel af. En dat is chockerend. Als je dat ontdekt van, het stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor wat ik zeg. Dat is eng om dat te bedenken. Dus ik sta hier aan de andere kant tegenover jullie om de Bijbel uit te leggen. Maar ik moet eigenlijk zeggen, ik zit ook aan die andere kant. Ik ben ook iemand die vragen heeft en die ermee rondloopt en denkt van, hoe kan het gebeuren? Dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Tweede punt. Vers 15 en 16. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik was vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Dat is eigenlijk een heel erg mooi thema. Dat wij, jullie kennen, ik weet niet precies hoe dat is dat verhaal van die voetstappen. Hè? Van die voetstappen in de zand en opeens waren die voetstappen weg. Ja, maar ik heb je gedragen toen. En daar zie je geen voetstappen in het zand. Daar gaat dit eigenlijk ook over, van dat je niet merkt, je hebt verdriet, je hebt, en je merkt niet dat Jezus erbij is. Zo staat het hier. Die Emmausgangers die zijn zo bezig met wat er gebeurd is, ze zien niet dat Jezus zelf met hen in gesprek is. En dat kan zo zijn dat wij zo weggezakt zijn in onze vragen, in onze moeilijkheden, dat we niet meer zien dat er toch lichtpunten zijn, dat God toch wel aanwezig is in ons leven. Maar mensen die echt verdrietig zijn, die hebben dan ook het gevoel van niets helpt meer. Die voelen zich echt helemaal alleen. En ook al zijn er mensen omheen, ook al wordt er allerlei aandacht aan besteed, dat gevoel dat gaat niet weg. Dat blijft zitten. En dat lijkt wel alsof dat hier het geval is met die mensen die op weg zijn naar Emmaus. En dan komt er een heel erg mooi detail. En dus Jezus die opent de schrift. Moest de Christus niet lijden om zijn heerlijkheid in te gaan? Er is maar één tekst waar het over gaat. Hè. Dat is Jesaja 53. Eerst het lijden en daarna de verrijzenis uit het lijden. Moest dat niet gebeuren? En de schriften werden geopend. En hij begon bij Mozes en de profeten. En dat is een heel interessant detail in dit verhaal. Ik heb dat een keer gelezen in een boek van David Wilkerson. Ik denk van ja, hij heeft gelijk, dat klopt. Ze naderen het dorp waarheen zij op weg gaan, waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Dat is een heel klein detail waar je overheen leest. Maar het is eigenlijk een heel erg mooi klein versje. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Dat is eigenlijk een beetje een andere thema wat ik nu aanreik. Dus hoe moeten wij in de wereld staan? Wel, als het goed is zijn we getuigen. Ja? Zijn we getuigen van ons geloof. En je moet je kansen grijpen. Ja? Zo kun je het ook zeggen. En dat is allemaal waar. Maar lees nu eens goed wat hier staat, hoe Jezus getuige is. Jezus doet alsof hij verder gaat. Dus Jezus die dringt zich niet op. En dat is ook mijn overtuiging. Dat eigenlijk de goede evangelisatie is. Dat je niets forceert, vind ik. Dat je gewoon interesse hebt voor mensen. En mijn ervaring is dat als je echt interesse hebt, dat er vanzelf, maar niet altijd, maar soms wel, van die gesprekken ontstaan dat je denkt van hé, nou heb ik een heel erg serieus gesprek. En dat gaat helemaal vanzelf. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen, betekent dus dat Jezus, die dringt zich niet op. Jezus zegt niet van, ik moet ze iets laten zien, ze moeten het snappen. Nee, we moeten gewoon heel bescheiden zijn. Het verhaal van de dirigent van het Chicago Symphonie Orchestra. Heel leuk verhaal. Ook een heel gewoon verhaal eigenlijk. Hij was kleine jongen, was hij bij een concert. En toen zei hij tegen zijn moeder: mam, ik wil ook dirigent worden. Nou, zijn moeder zei van, dat is prima. Gaan we op pianoles. En hij ging op pianoles. En hoe gaat het met die jonge mensen? Hè? Want ik heb ook op pianoles gezeten toen ik tussen mijn 12e en mijn 14e. Begin vind je het leuk en daarna denk ik, ik vind er niet zoveel meer aan. Dat gebeurde met hem ook. En hij had er niet zoveel zin meer in. Toen zei zijn moeder, nou, dan hou je er toch mee op. En weet je wat het leuke was wat die dirigent zei? Die zei van, als mijn moeder toen had gezegd van, nee, je zet door, Jij hebt gezegd, jij gaat nu verder. Dan was ik nooit dirigent geworden. Dus hij is gewoon gestopt. Hey. En op een gegeven moment is hij toch, heeft hij de muziek weer opgepakt. Maar dat vind ik een hele leuke illustratie bij wat ik hier wil zeggen. Van dat, het is niet geforceerd. Hè? Het gaat vanzelf. Jezus deed alsof hij verder wilde gaan. En hoe spreken wij over ons geloof? Nou, ieder moet het op zijn eigen manier weten. Maar ik vind voor mezelf altijd, ik ben niet van de reclame. Dus ik ga niet een heel mooi verhaal houden, terwijl ik eigenlijk van diep van binnen wel weet van ja, het is niet helemaal zo. Nee. Dus ik spreek ook over dingen die ik moeilijk vind. Ik probeer gewoon medemens te zijn, gelovige. En ja, en dan zeg je ook dat je dingen moeilijk vindt. Hè? Van dat je ook het gevoel hebt gehad van ja, God is er niet of zo. En mijn ervaring is dat als je zo'n open gesprek hebt, dat het alles eigenlijk dan daarna vanzelf gaat. Of ook niet vanzelf gaat. Maar dan weet je ook van de mensen zijn echt helemaal niet geïnteresseerd. Zijn helemaal niet op zoek. Op geen enkele manier. Dus hoe zijn wij getuigen? Wel, gewoon jezelf zijn en geen reclameboodschappen uitzenden, maar ja, ook vertellen dat je dingen soms moeilijk vindt of niet begrijpt. Hè, of een leerling van mij die vertelde van de week, van, ja, en ik moest van Patrick, dat was zijn stiefvader, moest ik het boek Koningen lezen. Ach, dat is wel saai hoor. Steeds hetzelfde. He, van, er was geen koning in die dagen in Israël. En toen kwam Van Joas deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. En hij ging bij zijn vader te rusten. Het overige van de geschiedenis van Joas staat er niet beschreven in de Hoofdboek. Nou, enzovoort. Ik kan het zelfs in het Hebreeuws citeren, want ik heb dat vertaald destijds, 10 hoofdstukken. Ik ken die teksten uit mijn hoofd in het Hebreeuws. Maar ja. Saai, dus. Nou, mag je denk ik ook zeggen dat sommige dingen in de Bijbel, dat dat toch wel een beetje taai is om doorheen te komen. Dus Jezus respecteert de menselijke vrijheid. En een vuistregel voor evangelisatie kun je zeggen is, you see what you get, of you get what you see, ik weet niet precies, maar dat is in die computers, hè? Van je hebt iets op de tekst staan, en dat krijg je, dat wordt ook uitgeprint. Nou, zo moet je als mens ook zijn. Je moet niet iemand anders zijn dan, ja, je moet helemaal transparant zijn, denk ik. Goed, dat was allemaal naar aanleiding van dat Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Dus Jezus drong zich niet op. En dan krijgen we eigenlijk de mooiste tekst uit dit hoofdstuk, vind ik zelf. Hele diepzinnige tekst. Goed, er zijn een paar teksten die voor mij, daar kan ik heel veel aan de hand, daarvan kan ik heel veel vertellen. En dat is met deze tekst ook eigenlijk. Ik denk van ja, als ik één tekst moet uitkiezen hoe ik geloof, wat ik geloof, zou ik deze tekst kunnen kiezen. Dat is, toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, hij sprak het zegengebed uit, hij brak het en hij gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem, maar hij verdween uit hun midden. Zo staat het in de oude vertaling. Dat vind ik iets ongelooflijks. Er staan dus 3 dingen. Jezus werd herkend. Hun ogen werden geopend, ja, zijn eigen zelfde dus. En hij verdween uit de midden. Dat vind ik zo apart. Want je vraagt je toch af, hè. We hebben toch zoveel problemen in de kerkgeschiedenis gehad. Noem eens iets, de doop. Er zijn hele kerken omgesplitst en hele nieuwe kerken om ontstaan. Alleen maar over de doop, over het avondmaal, precies hetzelfde. Allemaal van die vreselijke moeilijkheden. En dan denk je van, Waarom heeft Jezus dat niet eens even simpel voor ons, een laatste wilsbeschikking, een testament nagelaten? Van, daar staat het, daar moeten jullie aan houden, dan is het allemaal goed. Het is niet gebeurd. Dus Jezus heeft alleen woorden gesproken. Hij wordt herkend en daarna is hij verdwenen. Dus dat is openbaring gecombineerd met verborgenheid. En dat is zoals ik geloof. Ik geloof dat God zich geopenbaard heeft, dat hebben we gelezen. Maar er zijn ook dingen verborgen. En dat is de werkelijkheid. Dus Jezus wordt herkend. Ogen worden geopend. Opeens zie je het. Opeens beleef je het. En dan is hij weg. Ja. En dan niet een laatste testament, een boek van, daar staat het allemaal in en zo moet het allemaal precies. Nee, later zijn er brieven ingekomen enzovoort. Dat is een fundamentele soberheid van het christelijk geloof. Ik ben een paar weken geleden met Erna bij een vergadering geweest van de Vereniging van Bijna Doodervaring. Ja. Ik kom op plaatsen, dat is soms ongelooflijk. Maar dat was een man die was bij de Theosofen. En die had er een verhaal, een heel lang verhaal, zeker een uur. En ja, ik heb bijna niks opgeschreven. Want ja, hij zegt van ja, bij de Theosofen zeggen ze dat allemaal zo goed en dit en dat. En dat was allemaal hoe de geestenwereld is en hoe dat kan, dat bijna doodervaringen er zijn. En ja, dan denk ik van, dat weet je allemaal helemaal niet. Maar je zegt nu wel van ja, bij die Theosofen, daar hebben ze echte inzichten. Ja, dat ben ik nergens anders tegengekomen. En dan denk ik van dat de Bijbel en het christelijk geloof is zo fundamenteel anders. De Bijbel is uiteindelijk een getuigenis van Gods handeling. God heeft gehandeld, Jezus is opgestaan uit de dood. En voor de rest is alles open. Er wordt niet verteld hoe de geestelijke wereld in elkaar zit en welke verschillende trappen er zijn, niveaus er zijn in de hemel of wat dan ook. Dat wordt allemaal niet uitgelegd en dat weten we ook helemaal niet. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat onze ogen worden geopend. Dat we beseffen, Jezus is verrezen en leeft. Er is een andere kant. God heeft gehandeld. En God is een realiteit. Het gaat erom dat we dat beseffen. Maar geen gnostiek, geen grote speculaties over hoe het allemaal in elkaar zit. En hoe het begonnen is en hoe het zal eindigen. Uiteindelijk is de Bijbel daar heel, heel erg sober over. Ja, en dat merk je ook bij moslims. Hè? Want moslims die vragen dan wel eens van, wat zijn nou de regels in jullie geloof? Dat is buitengewoon weinig eigenlijk. En daar is dus ook, een hele discussie over geweest. Waar moeten we ons nu eigenlijk aan houden? In Handelingen 15... Nou, er zijn maar twee dingen. Dus geen ontucht plegen, geen afgoderij plegen. Nou, dat bloed, dat is dan iets heel specifieks. Maar dat is dus zeer weinig en eigenlijk vanzelfsprekend. Hè? Dus nog ineens dat je denkt van, oh ja, dat moet wel goed onthouden. Nee, dat spreekt voor zich, hè. Dat is helemaal niet. Ja. En meer is er niet. En al die regels, ja, die leiden allemaal weer tot complicaties, want een van de grootste problemen van de islam is dat het niet past in de moderne tijd. En dat is een heel groot probleem, omdat die regels voor hen belangrijk zijn. Wij hebben helemaal geen regels van dit moet echt zo, want zo staat het en dat kan niet anders. Het is een Naar mijn besef is dat niet zo. Jezus heeft ons geen testament nagelaten. Geen laatste wil van: ik wil graag dat jullie dit zo doen in de kerk voor altijd en dit zo doen in de kerk voor altijd. Jezus laat ons daarin helemaal vrij. Jezus doet alsof hij verder zal gaan. Jezus dringt zich niet op. En we mogen het ook helemaal zelf eigentijds gestalte geven in onze tijd. Van, wat is het wezen? Hier is de ontdekking, hier is de openbaring. En hoe gaan we dat uitleggen in de moderne tijd? En hoe gaan we dat in de praktijk brengen? Het belangrijkste is dus, lieve mensen, dat we besef hebben van dat onze ogen geopend zijn. En dat we opnieuw beseffen, ja, ook in mijn bestaan, met mislukkingen, vallen en opstaan, staan, met teleurstellingen. Maar dit is gebeurd, dit is openbaring. Jezus is werkelijk opgestaan en verschenen aan zijn leerlingen. Ik zal nog met jullie bidden. Heer in de hemel, wij willen u uit de grond van ons hart danken. Danken dat wij dit getuigenis hebben. Dat Jezus de dood heeft overwonnen. Dat we weet mogen hebben van het eeuwige leven. Heer, maar soms zitten wij ook in ons verdriet, in onze vragen. Heer, en misschien ook wel hier in de kerk. Heer, dat we verbijsterd zijn over de dingen die kunnen gebeuren. Wat we voor de televisie zien. Wat we meemaken op ons werk. Familieleden die moeten sterven. O God, we hebben soms zo'n gevoel van verlatenheid. Heer, maar opent u onze ogen, Heer. Heer, zodat we zien dat u zelf met ons meegaat. Dat u zelf naast ons staat. En dat we niet alleen zijn. Amen. Dat was de preek.